Ik heet u allemaal van harte welkom in deze uitzending vanuit de Bethelkerk. Fijn dat we op deze manier met elkaar verbonden mogen zijn. Samen mogen we bij de Heere God zijn. Thuis bij Hem. In Zijn bescherming mogen wij leven. En in Zijn nabijheid mogen we ook deze dienst samen ontvangen en vieren. Uit de Bijbel lezen we Jesaja 53 vers 1 tot 8 en Lucas 23 vers 26 tot 32. Jesaja 53 vers 1 tot 8. Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard? Als een loot schoot hij op onder Gods ogen, als een wortel die uitloopt in dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste iedere schoonheid. Zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht, door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg, maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der levenden, om de zonden van zijn volk, van mijn volk, werd hij geslagen. En dan Lucas 23, vers 26 tot 32. Toen Jezus werd weggeleid, hielden de soldaten een zekere Simon van Cyrene aan, die net de stad binnenkwam. Ze legden het kruis op zijn rug en lieten hem achter Jezus aandragen. Een grote volksmenigte volgde Jezus, evenals enkele vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Jezus keerde zich echter naar hen om en zei: dochters van Jeruzalem, huil niet om mij, huil liever om jezelf en je kinderen. Want weet, de tijd zal aanbreken, dat men zal zeggen: gelukkig wie onvruchtbaar is, gelukkig de moederschoot die niet gebaard heeft, en de borst die geen kind heeft gezoogd. Dan zullen de mensen tegen de bergen zeggen: val op ons neer, en tegen de heuvels: bedek ons. Want als dit gebeurt met het jonge hout, wat zal het verdorde hout dan niet te wachten staan? Samen met Jezus werden nog twee anderen, beide misdadigers, weggeleid om terechtgesteld te worden. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten. Het is een prachtige plek, de Olijfberg, vlak buiten Jeruzalem. Je ziet de stad voor je liggen. Je kunt de stad bijna helemaal overzien. Je ziet de muren, de poorten. En de afstand is groot genoeg om niet te zien wat er in de stad precies allemaal gaande is. Het beeld wordt daardoor heel vredig. Je ziet wel wat mensen, maar wat ze tegen elkaar zeggen, of dat nou mooie of misschien heel nare dingen zijn, dat kun je niet zien. Een prachtige plek om die stad zo te zien liggen. Op die Olijfberg is een plekje en dat heeft de naam Dominus Flevit. En dat betekent: de Heer weent. Want het was op die plek dat de Heere Jezus naar Jeruzalem ging en datzelfde beeld zag. Die stad die voor hem lag En Jezus wist, het ziet er misschien vredig uit, zo van een afstandje, maar dat is het niet. Want ik zal erheen gaan, ik zal verworpen worden, ik zal vals beschuldigd worden, bespot, gegezeld en ik zal gekruisigd worden. En dan lezen we in het evangelie dat de Heere Jezus huilt over die stad. Als hij die stad zo voor zich ziet liggen, dan huilt Jezus. Want, zegt Jezus, wisten jullie maar wat jullie echt vrede brengt. Jezus huilt niet om zichzelf dus, maar om die stad. Zo ziet Jezus Jeruzalem voor zich. En doelbewust gaat hij toch die stad binnen en kiest hij de weg van het lijden. In Lucas 23 lazen we dat de Heere Jezus de stad weer uitgeleid wordt. En inderdaad is hij veroordeeld, vals beschuldigd, bespot, vernederd, gegezeld. En gaat hij nu een zekere dood tegemoet, een gruwelijke dood zelfs. En ook nu wordt er weer gehuild, maar niet door Jezus, maar door vrouwen. Dochters van Jeruzalem, noemt Jezus ze. Vrouwen die het misschien als hun taak zagen om iemand die een zekere dood tegemoet ging, te bewenen, om zo misschien wat laatste moed te geven of wat medelijden te betonen. Maar tegen die vrouwen zegt Jezus, stop er maar mee. Huil niet om mij. En je kunt je dan wel afvragen van, waarom zegt Jezus dat? Wat bedoelt hij daar nou mee? Want zou het voor hem toch ook niet heel mooi zijn geweest en bemoedigend dat er tenminste nog enkele vrouwen zijn die echt om hem huilen. Die hem niet bespotten, belachelijk maken met een doornenkroon en een rieten staf en een koningsmantel. Die hem niet bespuwen, die hem niet pijnigen, geeselen en hem doodwensen, maar om hem huilen. Mogen we niet huilen om Jezus, om de weg die hij gaat? Had Johannes Sebastiaan Bach het dan helemaal mis toen hij zijn prachtige werk, de Matthäus Passion, liet beginnen met ja, die prachtige koorzang, kom jullie dochters, help mij klagen. En in onze tijd is het niet een van de moeilijkste dingen die we ook samen doormaken, dat we elkaar niet heel nabij kunnen komen, juist als het lijden, het verdriet ons treft. We hebben net gehoord dat twee geliefde broeders zijn overleden. En dan wil je het liefst bij elkaar zijn. Rond de familie en vrienden, maar ook als gemeente, bij elkaar komen, bij God komen, om afscheid te nemen, elkaar een hand om de schouder te kunnen leggen. Er zijn voor elkaar. En het verdriet ook te tonen. Maar het blijft nu allemaal op afstand. En natuurlijk, we zoeken wel naar andere manieren en vormen om toch bij elkaar te zijn. En we zijn er ook dankbaar voor dat dat ook op een of andere manier ook weer gevonden mag worden. Maar toch, wat is het belangrijk dat we, juist als het verdriet ons zo treft, dicht bij elkaar kunnen zijn. En samen huilen. En zo heeft de Heere Jezus het ook gedaan. Toen het verdriet ook in zijn leven kwam, toen zijn vriend Lazarus gestorven was. We lezen in het evangelie dat de Heer Jezus dan naar zijn zusters toe gaat en met hen naar het graf gaat. En dan staat er, Jezus huilde. Zo'n heel kort zinnetje waarin Jezus zich in het hart laat kijken en huilt met degene die verdriet heeft, maar ook zelf huilt, omdat de dood een vriend heeft getroffen. Wat is dat troostvol, dat we Jezus zo mogen kennen. Dat hij zo nabij komt in ons leven, dat hij ook onze tranen deelt. En Jezus wijst het verdriet over zijn eigen lijden ook niet af. Wat was Jezus onder de indruk van die vrouw die toen Jezus bij een farizeeër in huis was om een maaltijd te houden, zomaar binnenkwam. En al huilend Jezus' voeten nat maakte met haar tranen. En met haar haar droogde ze de tranen weer af. Een vrouw die zondares wordt genoemd. En die fariseer die weet dat en die denkt, zou Jezus dat dan niet snappen, dat dit een hele zondige vrouw is en die vindt er dan van alles van, die vindt het allemaal heel ongepast. Maar dan zegt Jezus dit tegen die fariseer. Zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis de gast en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven. Maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Je hebt me niet begroet met een kus, maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. Jij hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. En daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond. En Jezus zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Jezus wijst onze tranen niet af, ook niet als we hem in zijn lijden zien gaan. Maar Jezus wijst ze wel af als die tranen voor ons niet meer betekenen dan empathie van mens tot mens. En daarom zegt hij, huil niet om mij, huil liever om jezelf. Die vrouwen van Jeruzalem, die beklagen Jezus alsof hij een willekeurige ter dood veroordeelde is. Misschien hebben ze net zo geklaagd over die twee andere misdadigers die met Jezus ook naar het kruis op weg zijn. Gewoon uit medelijden, uit gewoonte. Maar juist door dat algemene weeklagen, alsof Jezus niet anders is dan al die anderen, delen ze eigenlijk in zijn veroordeling. In zijn afwijzing. Zelf blijven die vrouwen buitenschot. Ze hoeven niet over zichzelf na te denken. Er is geen bijzondere relatie of verhouding tussen Jezus en hen. Ze beklagen een willekeurige ter dood veroordeelde. Zoals er velen zijn geweest en nog velen zullen komen. Huil niet om mij, huil om jezelf, zegt Jezus dan. Want als ze dit al met het groene hout doen, wat zal er dan met het dorre hout gebeuren? Jezus roept hiermee het besef wakker wat er gebeurt als hij uit de wereld, die wereld van die vrouwen uit hun leven, uit Jeruzalem, maar ook uit onze wereld weggedaan wordt, alsof hij er niet toe doet. En dit is nu precies waarom Jezus zelf huilde, toen hij Jeruzalem zo van een afstand zag liggen. Wisten jullie maar wat werkelijk jullie vrede dient? Wisten jullie maar dat ik het ben en alleen ik die werkelijk vrede, genade en goedheid kan brengen? Jezus zegt, denk nou niet dat als ik uit die stad weggedaan word, dat alles vredig verder zal gaan. Je kunt Jezus niet zomaar uit de wereld wegdoen en wegdenken. En Jezus zegt dat met heel scherpe woorden. Huil niet om jezelf, huil niet om mij, huil om jezelf en je kinderen, want er komen tijden waarop je zult zeggen, bergen, val op ons. Heuvels, bedek ons. En dat zijn woorden uit Hosea 10. En daar staan die woorden in relatie tot het oordeel van God. Als dat losbreekt, als er niets meer over is van Gods goedheid, maar alleen zijn oordeel over de wereld gaat, dan kun je maar beter bedolven zijn onder de bergen. Jezus in onze wereld betekent vergeving, genade, liefde, leven. Een mens komt weer tot zijn recht. Jezus in deze wereld betekent toekomst en vertrouwen. Belofte, nieuwe kracht en moed. Maar wat blijft er over van onze wereld als ook wij Jezus daaruit wegdoen? Alsof hij er niet toe doet. Welke toekomst blijft er over voor deze wereld? Wat dan misschien van een afstandje nog vredig lijkt, is in werkelijkheid een wereld die gaat van crisis naar crisis en van verdriet op verdriet. En daarom is wat Jezus tegen die vrouwen die in bewenen zegt, Ook zo belangrijk voor onze tijd. Want het lijkt wel alsof in onze maatschappij het ook aardig gelukt is om op Jezus op afstand te houden, om hem zoveel mogelijk weg te doen. En we denken uiteindelijk alles wel zelf op te kunnen lossen. En misschien als deze coronacrisis weer voorbij is, dan gaan we weer over tot de orde van de dag. We vergeten soms ook weer zo snel. Maar mag dit ook een tijd zijn waarin we weer in stilstaan bij wie Jezus ook alweer is. Ook voor ons. Hoe hij heeft laten zien dat het anders moet en ook kan. En in dat licht bezien zijn die woorden richting die vrouwen ook weer woorden van genade en van nodiging. Die vrouwen beseffen niet wat Jezus gaat doen, nog niet. En het is de zelfgekozen weg van Jezus naar dat kruis. En daarom huilt hij zelf ook niet. En hoeft er ook niet gehuild te worden om de keus die hij maakt. Maar dat kruis is niet het einde. Want Jezus zal opstaan uit de dood als overwinnaar over de machten en krachten van dood en verderf. Jezus, door mensen aan de kant gezet, hij zal opstaan. En die boodschap, die blijde boodschap, die zal verteld worden in Jeruzalem. Misschien dat die vrouwen het ook een paar weken later gehoord hebben. De woorden van Jezus naar die vrouwen zijn een uitnodiging. Ween maar over jezelf en kom dan bij mij. Kijk verder. Besef wie ik werkelijk ben. Ik breng verlossing door de weg die ik ga. En het wonder is, door mijn lijden heen mag jij het leven vinden en toekomst. Zoals die zondares die bij Jezus kwam en vol tranen naar Jezus keek, zijn voeten zalfde. Tranen over hem, maar ook over zichzelf. Over haar schuld, haar tekort. En zij krijgt voluit vergeving en vrede, genade. Wat is dat iets moois om ook met elkaar te delen in deze tijd. Het lijden van Jezus, daar mogen we over huilen, mag ons verdriet doen. Je mag er stil van worden. Maar je mag er ook door getroost worden. Dat is ergens een paradox in het evangelie. Omdat die bergen waar wij onder bedolven zouden moeten worden, als Gods oordeel over de wereld komt, uiteindelijk over Jezus heen komen. Om maar even in die beeldspraak te blijven. En die boodschap staat nog steeds. Ook voor deze tijd. Een tijd van lijden waarin ook wij geen buitenstaanders zijn. Dat lijden van de wereld treft ons allemaal. Soms heel dichtbij. Soms zien we het van een afstand. Maar we komen er ook niet bij weg om te zeggen dat het ons eigen leven niet raakt. Maar als we kijken naar Jezus en zien wie hij werkelijk is, zal ook dit lijden nooit het einde betekenen. En ieder die weent om eigen schuld en tekort, kan bij Jezus terecht. En wat een genade dat Jezus het groene hout zichzelf geeft aan het kruis, zodat dat verdorde hout toch weer tot leven mag komen. Vernieuwd mag worden en mag bloeien, opbloeien in Gods wereld. En zo zijn de tranen van die vrouwen uiteindelijk een oproep om toch naar Jezus te kijken. En te vertrouwen op God die ons zoveel belooft. In het allerlaatste Bijbelboek, het Bijbelboek Openbaring, krijgen we een inkijkje in Gods toekomst. En dan lezen we dit. Ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. Ze zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. De dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. In dat geloof gaan we de stille week beginnen en volgen we Jezus in zijn lijden. Amen. We willen nu samen gaan danken en bidden. Danken voor het evangelie. Die blijde boodschap die God in ons leven legt. En willen ook bidden voor allen die het moeilijk hebben. In het bijzonder de familie Pietersma, de familie Hilbers. We willen bidden of de Heere God ze wil troosten en nabij wil zijn. We mogen danken met Bouke van der Velde. De berichten die uit de scan zijn gekomen, die zijn hoopvol. Komende week volgt een operatie voor hem. En daarna zal verdere behandeling nodig zijn. Maar we mogen dankbaar zijn dat de vooruitzichten goed zijn. Zullen we samen bidden. Heer onze God. Heere Jezus Christus. We danken u dat u in deze wereld kwam. Bewogen met ons. Dat u zag wat er nodig was. En de weg ging om dat te bereiken. En Heere, wat is dat een verdrietige weg geworden. De afwijzing. Het onrecht. De pijn. En het diepe lijden. Maar we danken u dat u die weg zo bewust ging. U wist wat u te wachten stond. En u wilde het doen. We danken u dat we bij u het leven mogen vinden. Leven zelfs tot in eeuwigheid. We danken u dat we mogen weten dat uw koninkrijk komt. En al het goede dat u, Heere Jezus Christus, heeft laten zien. In vergeving en genade, in nieuw leven, genezing en heling, en zelfs opwekking uit de dood, werkelijkheid mag worden, ook in deze wereld die nu zo lijdt. En we bidden u om de komst van uw koninkrijk. We mogen geloven dat die dag komt, dat alles nieuw zal zijn. We bidden u, geef dat we u, Heere Jezus, erkennen en volgen als de enige bij wie we terecht kunnen. Als de enige die weg kon en wilde gaan. We bidden voor allen die het moeilijk hebben, die verdriet hebben. We bidden voor Inge Pietersma, voor de kinderen en kleinkinderen. En allen die verdriet hebben om het sterven van Aard. Heren, wat is het een verdrietige tijd geweest. Na het ongeluk dat Aard is overkomen. Wat zijn er veel zorgen geweest. Wat is er ook veel zorg geweest voor hem. U gaf Inge de kracht, het gezin en velen om hen heen. Om te zorgen voor Aard. U gaf ook goede momenten. U gaf ook veel in de tijd die ze samen nog mochten delen. En nu is zijn leven hier geëindigd. En dat doet pijn. Dat maakt ons verdrietig. Ook als gemeente. We danken u voor de plek die hij ook in ons midden mocht innemen. Maar hier hebben we... mogen ook weten dat hij een kind was van u en nu geborgen is in uw liefde tot in eeuwigheid. Dat u bij Inge, bij de familie zijn als van de week de begrafenis zal zijn, die ook zo anders zal zijn dan je eigenlijk wilt, maar u bent erbij en u wilt kracht geven. En troost. Zo bidden we voor hen. We bidden voor Margriet Hilbers, voor de kinderen en kleinkinderen, nu Louis is overleden. Heer God, wat heeft hij zijn ziekte moedig gedragen? Wat heeft hij getuigd van de hoop die in hem leefde? Van het geloof dat ook de grond onder zijn bestaan was? En zo heeft hij ook gediend in onze gemeente als pastoraal werker. En velen voelen zich gezegend in de bezoeken die hij heeft gebracht. En we bidden u, geef kracht aan de familie en allen die hem lief zijn. Geef, Heere God, dat evangelie waar Louis zo van heeft getuigd, kracht en moed mag geven aan velen. En ga ook mee als komende week de begrafenis er zal zijn. We bidden ook voor anderen die misschien geliefden zijn verloren, ook de afgelopen week. We bidden voor allen die om zieken heen staan en dat soms van een afstand moeten doen. We bidden, Heere God, voor allen die zorgen hebben. Wat kan er ook een afstand in ons dagelijks leven zijn? We denken aan allen die leven in zorginstellingen, geen bezoek mogen ontvangen. Heere, wat is dat ook een moeilijke tijd? Zo bidden we ook voor onze ouderen, voor de zieken. We bidden voor allen die zorg geven. Familie, vrienden, gemeenteleden, mensen die werken in de zorg. Geef ze kracht en moed. Geef al het goede. En geef, Heere God, dat ook aan deze tijd een einde mag komen. En het leven weer verder kan gaan. Bidden voor allen die zorgen hebben, op wat voor vlak dan ook in hun leven. Die misschien wel voor grote keuzes staan. Of al hebben moeten nemen. Die het leven moeilijk maken. En de toekomst onzeker. Geef dat het geloof er mag zijn dat de toekomst vast is als we met u gaan. Heren, we danken u voor de berichten die Bouke van der Velde mocht ontvangen uit de onderzoeken van het ziekenhuis. Heren, het is een tijd van zorgen voor Bouke, Suzanne en de kinderen. Maar de berichten waren bemoedigend en zegenen alles wat gedaan kan worden. De behandeling die nu volgt, de operatie, wees Bouke nabij en geef genezing. Heere, wees met een ieder van ons, want u kent ons leven. Zoals u beloofd heeft, draag ons dag aan dag, want u bent de God van ons heil. Zo bidden we u in Jezus' naam. Amen.